dames en heren. Fijn dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is de podcast Pep Talk. Hé, wat een raar muziekje hoor ik nou. Hoe kan dat? Nou, dames en heren, ik zal het jullie vertellen. Dit muziekje heet Happy Birthday. Je hoort dat muziekje omdat Pep Talk deze week 5 jaar bestaat. En dat is natuurlijk ongelooflijk. Op 7 februari 2016 sprak ik Johan Frets. En dat was de allereerste aflevering. En je moet voor de grap eens even die aflevering terugluisteren. Ik had net ingedaalde testikels, die het toen echt nog niet deden. Maar ik had wel de baard in de keel, maar daar is ook alles mee gezegd. Want het is echt een klein kind. Het is alsof je naar een jongetje van 12 luistert. En hele slechte apparatuur. Ik deed toen heel erg de podcast Here's the Thing van Alec Baldwin na. Dus ik ging met een soort... Een soort literair verhaaltje kwam ik. Maar goed, Johan Frets, ja, ongelooflijk. Ik spreek hem nog steeds heel vaak. Dus ik denk dat hij... Ja, eigenlijk had hij deze week te gast moeten zijn natuurlijk. Als jubileum. Maar goed, hij is hartstikke druk met supergoeie column schrijven. Voor het Parool. Maar liefst 73 afleveringen heb ik gemaakt. En dit is aflevering 74. En ik heb even geteld. En er zijn 62 gasten in mijn podcast geweest. En dat komt dus omdat sommige gasten dan vaker in de podcast zijn geweest. En de twee gasten die het meest in de podcast zijn geweest zijn Christine de Boer en Alex Ploeg. Dus het is niet voor niets dat ik nu iedere maand met hun ook ga keten. Dus nou, gefeliciteerd Pep Talk namens Pepijn Schoneveld. Dank je wel dat je mij met mensen heb laten praten die ongelooflijk inspirerend zijn, waar ik veel van heb geleerd. Volgens mij is dat hetzelfde, maar goed. Ik heb echt, mijn leven is op een hoger plan terechtgekomen. Dit zeg ik zonder ironie. Ik heb zoveel ontzettend leuke mensen gesproken. Jeugdhelden, mensen waar ik tegen opkeek, mensen waar ik nu nog steeds tegen opkijk, beginnelingen. Mensen die me geholpen hebben toen de Black Lives Matter beweging er was, die me inzichten gaven. Mensen die me hebben geholpen wat kwetsbaarheid is. Mensen die me hebben geholpen dat het leven mooi is. En dat je gewoon verhalen moet verzamelen. Dat is volgens mij wat het is. Jezus, dit wordt zo ongelooflijk pathetisch. Maar goed, het maakt niet uit. Het mag, want ik ben jarig. Of nee, ik niet. De podcast is jarig. Ik wil al mijn gasten ontzettend bedanken. En ik ga gewoon door hiermee. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Door. Laten we doorgaan naar de gast van deze podcast, Robbie Bouw. En Robbie Bouw heeft een modellenbureau. En dat modellenbureau heet The Movement. Waarom het The Movement heet, dat gaan jullie horen. Hij is een vriend van een vriend van mij, dus ik kende hem al een beetje. En ik had het heel vaak met hem, als ik hem dan op feestjes en zo zag, hadden we het over fashion en modellen. Omdat ik natuurlijk, net als volgens mij iedere man, toch gefascineerd ben door modellen. En ik dacht, laat ik eens met hem gaan praten, zodat ik echt eens een keer iets over de fashion-industrie weet en over de modellenwereld. Want dat is gewoon voor mij een hele intrigerende wereld. En waarom ik ook met hem wilde praten, dat is omdat hij heeft een modellenbureau waar dus allemaal modellen zitten die buiten de norm vallen. Dus hij heeft curved models, heb ik me laten vertellen, en modellen van kleur. Daar gaan we het over hebben. Wie hij precies is, hoe hij daar terecht is gekomen, hoe de fashion-industrie dus werkt. Hoe het is om met modellen te werken. Daar gaan we het allemaal over hebben in het gesprek dat ik had met Robbie Bouw.
Kan ik gewoon nu...
Ja, dat mag je doen, ja. Nee, vertel even wie je bent.
Ik ben Robbie Bouw. Ja. Ik ben 33 jaar. En ik ben mede-eigenaar van The Movement Models.
En dat is een modellenbureau.
Ja, het is een modellenbureau die zich inzet voor het verbreden van het schoonheidsideaal.
Want nu is het te nauw.
Het is een heel nauw schoonheidsideaal. Het is een heel nauw schoonheidsideaal.
Want, even kijken, voor de duidelijkheid. Een modellenbureau, dat is zeg maar een uitzendbureau voor modellen, zeg maar. Dus je hebt mensen onder je hoede.
Ja.
Ja, uitzend klinkt een beetje. Het is een management.
Het is echt een management.
Want bij acteurs is het zo, dan heb je dus... Ik heb een agent, die doet mijn contract en onderhandelingen. En je hebt castingbureaus die... Dan komen gewoon producenten of regisseurs die gaan naar een castingbureau. Die zeggen, we zoeken roodhaarig knappe gasten. Dan pakken zij mijn foto. En dan krijg ik die rol. En dan ga ik naar mijn agent bellen. En die doet dan zeg maar de onderhandeling. Maar jij bent zeg maar het beide.
Ja, we zijn niet de, we doen niet de casting, want als we die invloed hadden, dan hadden we natuurlijk alleen maar onze modellen voor alles ingezet. Het werkt in mode meer zo. Je hebt zeg maar dus klanten, ontwerpers, magazines, et cetera. Je hebt casting directors, die zijn, zijn dus echt misschien maar 20 casting directors wereldwijd die alle grote dingen bepalen. Dat zijn echt hartstikke weinig. En die boeken dan bij modellenbureaus. Dus de casting agents zijn degene die eigenlijk de meeste invloed hebben. En wij als agency proberen dan zoveel mogelijk unieke, bijzondere, leuke gezichten, mensen te vinden. Die die casting directors aanspreken, waardoor de die weer geboekt worden.
Dus jij hebt veel contact met die casting directors?
Ja.
En jij bent dan zo mensen aan het pluggen? Of?
Ja, we zijn ze aan het pluggen en we zijn ze aan het verkopen en we zijn ze interessant aan het maken. Het grote verschil, denk ik, omdat ik natuurlijk via jou en gemeenschappelijke vrienden die we hebben...
Jij kent de acteurswereld, zeg maar.
Een beetje. Het grote verschil is, als acteur heb je een soort ambitie en passie. En die dan ga je naar een school of ga je naar iets anders. En dan leer je, zeg maar, je passie te maken naar iets waardoor je eventueel professioneel het kan gaan doen. Mm-hmm. Maar als model weet je niks. Dus er is niet een modellenschool. Bestaat allemaal niet. Dus als je gescout wordt door een agency, dan is het echt onze taak om iemand model te maken. Dus
jij leidt ze ook op.
Moet. Want niemand weet niks wanneer ze binnenkomen.
Maar je moet. Maar nee.
Echt
want,
nooit.
Nee, want je hebt. Nou, je uiterlijk, dat is wat je hebt.
Ja, en dan moet je nog alles
leren lopen.
Leren.
Toch?
Je moet inderdaad leren.
Krijg je dan catwalk les?
Ja,
zo? Echt?
Ja. En heel veel mensen gaan nooit, zeg maar, supergoed kunnen lopen. Het heeft te maken met een soort skillset die heel vreemd is.
Want wat is de skillset?
Je moet een soort schaamteloosheid kunnen creëren zonder dat je daarvoor opgeleid wordt. Dus als acteur leer jezelf losmaken, leer jezelf een soort van te duiken in dingen die jij niet bent.
Verschillende kanten kennen van jezelf. Ja.
Precies, maar als model word je gewoon uit de HEMA getrokken en dan zeggen ze, je gaat nu deze show lopen en ze willen een hele vrouwelijke, super zelfvertrouwen, loop maar voor deze 400 mensen. En dan is zo'n meisje van 17, zit van, maar ik weet nog niet eens.
Je schrikt zich helemaal kapot.
Ik heb nog nooit hakken aangehad. En dat, dus het is echt iets wat je moet leren.
En wat zijn de wat zijn nog meer skillsets?
Ik denk wat heel belangrijk is als model, is dat je een gevoel moet ontwikkelen van een soort antennetjes moet krijgen van hoe je opzet, met welke mensen je hoe op moet stellen. Je werkt elke dag met een nieuw team.
Ja.
En modemensen zijn niet de leukste mensen over het algemeen. Nee, in Nederland valt het dan reuze mee, want Nederland is natuurlijk gewoon echt zo houtje touwtje mode, wat het wel leuker maakt. Maar als je op hele grote sets werkt in het buitenland, dan kan het zijn dat je alleen maar mag praten tegen de derde assistent.
Echt?
Van, ja. En de modellen, die zijn allemaal doodmoe. Want modellenwerk is super zwaar werk.
Ja.
Want als je het succesvol model bent, heb je alleen maar red eye flights van dag tot dag. Dus,
wat? Red eye?
Ja, dus van vluchten dat je hebt een shoot en je moet meteen naar het vliegtuig. En als je aankomt, moet je meteen weer naar de volgende set. En als succesvol model gebeurt dit constant.
Ja.
Dus het is echt een beetje zoals toeren. Wat mensen dan denken, als modellenwerk, je hoeft alleen maar voor de camera te staan. Ja, maar wel elke dag. En om een bepaald niveau te behalen en vast te houden, moet je zo veel aan de slag blijven.
En je zegt, je moet eigenlijk weten. Dus je moet weten hoe je tegen. Ja, dus je weet, dit is een casting director, daar moet ik zo tegen doen. En dit is
je moet een
fotograaf.
Daar
moet ik,
Want je bent altijd eigenlijk basically altijd op casting. Als model. Dus je moet een soort gevoel ontwikkelen, wat heel moeilijk is. Zeker als je jonger bent, van een soort van, hoe kan ik een ruimte innemen? Zo'n casting director krijgt op een dag 600 van de mooiste mensen ter wereld te zien. Die worden overgevlogen vanuit echt elke hoek van de wereld. Dus als je daar binnenkomt, moet je een soort gevoel krijgen van, deze casting mensen voor dit soort merken houden van deze vibe. En die moet je echt een beetje kunnen.
Want het is niet alleen maar, het is niet zo, ik heb mijn uiterlijk, het is ook uitstraling. En dat is natuurlijk iets wat je in de hand hebt.
Ja, precies.
En dat leer je ze eigenlijk?
Ja, dat probeer je te ontwikkelen. Wat heel moeilijk is.
En hoe doe je dat?
Nou, door zelfvertrouwen te kweken. Ik denk dat het eigenlijk het belangrijkste is. Dus wij hebben echt heel vaak dat onze modellen, voordat ze bijvoorbeeld voor de eerste keer Fashion Week castings gaan doen. Dus
en Fashion Week, dat is één week in iedere
maand
stad.
Eigenlijk. Het heet Fashion Week, maar het is een maand.
Dat is een beetje confusing. Dat is al raar.
Niet slimste mensen, mode mensen met listen al. Dus je bent in de vier grote modesteden, dus New York, Milaan, Parijs en Londen.
Mm-hmm.
ben je eerst castings aan het doen en dan hopelijk shows aan het lopen. En je bent altijd unstable. Dat betekent dat je daar dus verblijft. In of een modelappartement of in een hotel. En voordat sommige modellen... Dus sommige modellen krijgen al door hun uiterlijk de kans dat te kunnen doen. Dus dan zeggen de agencies met wie we werken in het buitenland... Mm-hmm. Of casting directors, hey, wij willen deze modellen zien. En wij weten dan al van... Oeh, maar misschien is deze persoon nog wel heel erg verlegen. Ja. En dat heeft dan echt geen zin. Want als model maak je heel veel kosten door zo onstate te zijn. Want al die kosten worden...
Zal maar investeren eigenlijk.
Ja, en in principe betaalt je agency het... Totdat je geld verdient. Dus als je wel 3 shows loopt, wordt dat daar eerst afgetrokken.
Ah, oké, ja.
Dus wij zijn zo'n agency die niet zo makkelijk onze modellen voor dat soort dingen laat gaan.
Nee.
Want wij willen vrij zeker weten dat zij niet een soort van... Oh ja, ze hebben 5k kosten gemaakt en ja, ze lopen misschien dan 1 show. Maar dan hebben ze dus een maand lang 0.
Nee,
ja,
hier verlegen meisje, hier heb je een ticket.
Precies, en weet dan... toch dat je het nooit gaat boeken.
Nee, maar ga maar lekker.
Ja,
dat
want
ga je niet
als
doen.
Je wel iets boekt, is het goed voor ons.
Ja, maar er zijn grote modellen agencies, heet dat dan, ja. Die dat wel doen.
Zeker.
Die gewoon zeggen, ga maar, zoek het maar uit.
Ja, ja, een beetje wel inderdaad. Soort van, oh, als ze maar iets boeken, want dat is goed voor ons, board. Voor onze, ja.
En je board is zeg maar je lijst van mensen. Zeg.
Ja, precies.
En hoe zorg je dat zo'n meisje of jongen zelfvertrouwen krijgt?
Ja, wat wij eigenlijk gewoon altijd proberen te doen, is iemand dus gewoon wekelijks langs laten komen.
Mm-hmm.
En dan letterlijk als iemand binnenkomt, soort van, hey, hoe is het? Zeggen wij, overnieuw binnenkomen.
Oh, ja.
Zo kom je niet binnen. Zo komt iemand zelf. Want dan heb ik al uitgelegd. We moeten echt gaan werken aan je zelfvertrouwen. En aan je presence. Want anders gaat het gewoon heel lastig worden.
Ja.
Dus dan zeggen ze. Sta je daarvoor open? Wil je daar aan werken? En dan als ze dan zeggen ja. Dan zeggen wij. Nou, dan gaan we dat oefenen. En dan gaan we op die manier gewoon heel klein beginnen met. Weet je wel. Binnenkomen. Loop. Het is inderdaad een castings. Constant castings. Faken en oefenen.
Ja.
En heel veel mensen kletsen. Dus inderdaad van, hey, waarom, hoe voel je je wanneer je zo'n ruimte binnenkomt met 600 mensen? Onze modellen zijn ook nog heel vaak namelijk bijvoorbeeld de grootste in de ruimte.
Inderdaad.
Of
inderdaad.
De enige zwarte in de ruimte. Het enige Aziatische model in de ruimte. Dus dat neemt alleen maar meer... Kan alleen maar meer onzekerheid met zich meenemen.
En dan vraag je zo van waar ben je onzeker over? Of wat voel je daarbij? Of...
Precies, en dan zegt bijvoorbeeld een model van ja, ik vind het toch wel moeilijk dat als ik op een casting ben, dan denk ik ja, iedereen is zo dun. Want modellen zijn echt ongelooflijk dun.
Ja.
Veel dunner dan dat het lijkt in bladen. In het echt zijn ze veel dunner.
Echt?
Ja, echt veel dunner. Als je op een casting bent van shows, hoe lang en dun die meisjes zijn, is echt insane.
En dat is wat je aan het begin zei, je vindt zeg maar de norm te nauw.
Ja,
letterlijk.
Een heel smal normpje.
Een heel smal, ja. En ongezond, een ongezonde norm.
Nou, de norm had niet ongezond geweest als die modellen die bouw van nature hadden. Dan nog steeds had het beeld wat je geeft, is heel erg... smal en ongezond. Maar dan had in elk geval achter de schermen had het. Je kan dan niet zeggen, dit zijn ongezonde meisjes of jongens.
Nee.
Maar helaas is dat ook niet zo. Dus deze mensen worden zo dun gemaakt door
en hoe komt dat? Dat is in de loop van de tijd is dat...
Ja, dat is zo gek. Want in de jaren 90, dat is in elk geval wat ik ervan weet. In de jaren 90 waren modellen ook heel slank. Maar toen was het iets meer atletisch. En het is daarna een beetje sinds wat mensen dan zeggen... maar ik weet niet hoe waar dat is. Sinds Kate Moss en haar soort van... heroin chic.
Ja.
Dat toen...
heroin chic?
Ja, dus inderdaad junkie.
Dus als je daar als een oh my god.
Ja, dat was de term die daarvoor kwam. En toen kwamen er steeds meer modellen die zo dun waren. En dat werd toen een beetje de nieuwe norm. En volgens mij is dat nooit meer teruggedraaid. Het is eigenlijk alleen maar dunner geworden.
Ja.
Ja.
En dat... even kijken, want dan wil ik het zo over hebben. Maar eerst nog even over die modellenwereld.
Ja.
Je leert dus voor iemand zelfverzekerd zijn. Ja, want dat zat ik net te denken, zeg maar. Het is niet alleen maar uit. Kijk, een mooi iemand, zeg maar mooi.
Ja.
Is natuurlijk niet alleen maar hoe iemand eruit ziet, maar ook uitstraling.
Ja, ja.
En dat is
ja
iets
en
wat
nee.
je kan leren, of niet?
Want dat is soms ook wel vervelend aan modellen, aan de modellenindustrie. Het is niet het vervelendste, vind ik, aan voor modellen. En weet je wel, vertegenwoordiger van modellen voel ik dat met ze mee.
Mm-hmm.
Is dat ook als je bijvoorbeeld heel knap bent, maar bijvoorbeeld niet per se heel veel kan. kan het zijn dat je alsnog heel veel werk krijgt. Terwijl iemand anders, bijvoorbeeld die wel echt heel veel kan, supergoed is, maar dan net 1,5 centimeter te groot op de heup is, echt geen werk.
Ah, dus ja, ja, ja.
Het is niet soort van schoonheid van binnen telt ook, maar helaas niet. Maar het is wel zo dat ze mode wil altijd heel erg van, ja, we want a personality.
Ja,
maar in inderdaad. Principe betekent dat niks. In principe betekent namelijk gewoon dat je heel dun bent en heel lang en heel knap. En dan bijvoorbeeld wel een skateboard. Dan heb je in de modellenwereld een very outrageous personality. Ja.
Oh.
En natuurlijk zijn er heel veel leuke mensen die modellenwerk doen. Dus die hebben zeker een streepje voor. Want als je moet werken als merk, weet je wel, elke week met hetzelfde model.
Mm-hmm.
Dan willen de meeste mensen wel met een leuk persoon werken. Dus het heeft zeker, wij vinden sowieso het heel erg belangrijk dat onze modellen leuk zijn op set.
Ja.
Maar ik ken genoeg draken van andere agencies die het heel goed doen.
Maar dat is toch echt het beeld wat je, dat is echt het clichébeeld van modewereld, toch? Draken, drama, toch? En dat is ook een beetje natuurlijk
ja,
zo.
Een beetje. Ja, nee, ja, wel, dat is wel zo.
Ja, mag.
Ja, dat is
echt
wel zo. Nee, ik voel me er ook niet echt onderdeel van. Maar het komt een beetje als je als agency, we zijn een agency die echt op dat niveau werkt. Dus dat is heel fijn. Maar we zijn wel vanaf het begin af aan de vreemde eend in de buit geweest. Wat wij deden, deed niemand voordat wij deden.
Ja, want dus modellen die buiten die norm vallen.
Precies.
Dat curved, was, curved heet dat toch?
Ja, je hebt curved modellen, je hebt plus size modellen. En dat is zo stom een mode. Ook dat heeft allemaal weer hele smalle hokjes.
Ja.
Dus als curve model, mensen zeiden vroeger bijvoorbeeld over een bepaald model. Oh ja, we zeggen nu curvy in plaats van plus. Denken dat het soort politiek correct is. Maar dat is niet zo. Je hebt straight size.
Ja.
Dat zijn modellen die je vooral op de runway ziet en in bladen. En die hebben een heupmaat tot 90. Ja, ik denk in heupmaat, want dat is dus wat mode, hoe mode werkt. En dat is ongeveer kledingmaat 32, 34... met een lengte van 1,78.
Maar dat heb ik. Ik heb jeans 32.
Ja, voor jongens is het inderdaad anders.
Oh zo. Dus, maar dat is heel klein dus.
Heel klein.
Oh ja?
Ja. Het is volgens mij de grootste maat boven een kinderboek.
Echt?
Volgens mij gaat het niet onder 32 jeans voor girls.
En waarom is dat?
I don't know.
Maar het probleem, het wordt in stand gehouden natuurlijk. Dat is, ik bedoel, ik zat ook te denken, je hebt dan dat modellenbureau met dus modellen buiten de norm. Maar zeg maar, dus vanuit die kant kan je zeg maar een andere norm aandragen. Maar alles andere eromheen is nog steeds met die norm bezig.
Ja, wij hebben heel erg het geluk gehad. Want dit bureau had echt net zo goed nooit kunnen werken.
En hoezo heb je geluk gehad?
Omdat er een soort diversiteitscrisis ontstond in de wereld. Waarin de wereld met hulp van social media in opstand kwam.
Was dat toen dat Adidas een curved model had of een plus model?
Nou, het was dat mensen klaar waren met Victoria's Secret, die soort van alleen maar. Het werd gewoon niet meer geloofwaardig voor de mensen die de producten moesten kopen.
Oh ja.
Dat ze eruit moesten zien als mensen die je kan er niet zo uitzien, zeg
nee,
maar.
Nee.
Dus ik denk dat heel veel mensen van kleur gewoon klaar waren met niet gerepresenteerd worden wanneer het gaat over schoonheid.
Ja.
Weet je wel, maar net als met film en theater. Ik vind wat wij allebei denken hebben in onze industrie, wat ik zo bizar vind, is we werken met de meest creatieve mensen in de wereld.
Mm-hmm.
Gigantische masterminds in theater, film en in mode, zeg maar. Echt, daar kun je niet omheen zitten. Creative masterminds in de mode. En op een of andere manier kunnen die al 40 jaar niet zelf nadenken.
Nee.
Of niet breder denken dan wat al was. Een soort van die traditionele schoonheid. Het blijft een soort kopieergedrag. Net zoals in film, hoe lang mensen erover deden om te kunnen bedenken, oh ja, misschien kan een zwart iemand wel heel goed een hoofdrol spelen.
Ja.
Dat is toch bizar dat de meest mensen die de wereld hebben gezien, hoog hebben gestudeerd, dat niet konden bedenken. Totdat mensen, zoals bijvoorbeeld ook een beetje de movement models, het gewoon deden van oké, het gaat misschien nooit een euro opleveren, maar dit is hoe wij het gaan doen.
Maar is dat niet zo? Komt dat niet gewoon door? Want ik zit dan te denken, stel je voor, je bent ontwerper, dan ben je dus super creatief.
Ja.
Met allemaal kleuren en weet ik veel wat. Maar vervolgens, dus je kan allerlei soorten kleding maken, maar je kan dus niet denken, hey, zal ik ook eens kleding maken voor iemand die plusmodel is bijvoorbeeld?
Ja, of gewoon gewoon mensen. Behalve modellenmaat.
Ja, gewoon mensen, ja.
Ja, weet je wel. Dus,
ja.
dat is
maar komt dat niet om, zit daar niet, is dat komt niet gewoon door de bedrijven die daarachter zitten? Of de,
ook.
Oh ja.
Het is uiteindelijk draait alles om geld.
Ja.
Je, dus je hebt hele creatieve mensen, maar geld uiteindelijk bepaalt alles. Maar nog steeds snap ik niet, want nu is de middenwegger van geld en
maar dat klopt toch ook niet? Als jij geld wil verdienen en je maakt alleen maar kleding voor mensen die een rietje zijn,
ja.
Dan verkoop je toch ook niet? Dus ik vind het raar dat dat...
Ja, ze
toch
verkopen
nog...
die maten dan. Ze verkopen de kleding uiteindelijk wel in een aantal grotere maten.
Oh.
Alleen die mensen met die maten gebruiken ze niet om het merk mee te verkopen.
Het wordt gepresenteerd met die
hele slanke
modellen. Ja. Had je een antwoord gegeven op wat was het geluk wat jullie hadden? Oh, omdat je had de tijd mee.
Ja, we waren ongeveer een half jaar voordat deze switch in de wereld kwam.
Mm-hmm.
Dus we bestonden al een half jaar en mensen vonden het leuk wat we deden. Mensen zagen het meer als een soort streetcasting van oh, leuke types, gekke karakters.
Oh, ja.
Wat eigenlijk heel erg beledigend was.
Ja, dat. Gekkies.
Lekkere gekke types. Weet je, oh, lekker apart, dan boeken we daar. Want dan hebben we een type. Mensen weigerden het ook modellen te noemen.
Oh ja?
In de industrie. Ja, het heeft echt heel lang geduurd voordat mensen het modellen noemden.
En nu wel?
Nu wel.
En ben je daar blij mee? Ben je daar,
ik vond het gewoon beledigend.
Ja.
Voor de mensen die covers boeken, campaigns, shows lopen. En dan weigeren het modellen te noemen omdat ze niet lang wit en dun zijn. Vind ik super beledigend.
Maar het is wel inderdaad waar wat je net zei. Je hebt allemaal hele creatieve mensen die in een heel bekrompen wereldje zitten.
Ja. Die allemaal elkaar nadoen op een eigen briljante manier.
Ja, maar dat is toch raar? Want als het goed is, word jou op de modeacademie of zo. Waarschijnlijk word je daar geleerd om buiten de norm te denken, toch?
Ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat dat op een bepaalde manier geleerd wordt. Maar ik denk dat daar nog steeds, ik bedoel, er is ook heel veel racisme op kunstacademies.
Oh, ja.
En in theaterscholen. We zitten allemaal vast. Het is, mm-hmm. Het is meer dan een persoonlijk ding. Het is gewoon de wereld ziet mensen op een bepaalde manier, waar heel veel mensen onder lijden. En dat zie je in alles, dus ook in mode. En misschien in mode nog wel het meest, mode, film, in dat soort media. Omdat dat soort van letterlijk de mensen zijn die verhalen vertegenwoordigen.
Ja, inderdaad, ja.
Dit is schoonheid, want dit zijn modellen.
Inderdaad.
Dit zijn mensen die verhalen mogen vertellen, want dit zijn acteurs.
Ja, inderdaad.
En als die allemaal wit en knap en zo zijn, dan geef je een beeld mee van dat alleen dit soort mensen dat recht hebben.
En was je het bedrijf, want je hebt het samen opgericht, toch?
Ja, met Wietske Norbaert.
En hadden jullie dat opgericht vanuit een ideaal?
Ja.
Oh ja, echt?
Daarom heeft ook de movement genoemd. Weet je wel, vonden het een. We wilden in ieder geval dat mensen vanaf seconde 1 wisten dat als je ons zou benaderen, het moraal hoger is dan de business. Altijd. En dat is nog steeds zo. Dus wanneer wie je ook bent, hoe groot je ook in mode bent, hoe dik je portemonnee ook is, moraal komt altijd eerst.
Oh ja?
Ja.
Dat is regel 1 die jullie gaan.
Echt regel 1.
En hoe uitzicht dat?
Het uitzicht de hele tijd. Want mensen zijn gewoon heel erg onderontwikkeld op dit vlak. Weet je wel? Als het gaat over gelijkheid.
Mm-hmm.
De beledigende e-mails die wij dagelijks krijgen van mensen die gewoon geen flauw idee hebben hoe beledigend ze zijn. Racistisch.
En wat kan je eens een voorbeeld noemen?
Nou, we hadden vorige week bijvoorbeeld een e-mail. Wat ook zo apart was. Het was voor een magazine. En dat is een vrij queer magazine. En dat magazine zei, hey, we willen graag deze twee jongens van jullie boeken. Het gaat over een verhaal. Waarin ze een getrouwd stijl zijn. Heel modisch. Dit en dat. Dus ik had teruggestuurd van, hey, deze twee jongens zijn niet queer at all.
Mm-hmm.
Zullen we. Dus we vinden het erg belangrijk dat als je een queer verhaal gaat vertellen, dat wordt al heel weinig gedaan, laten we dat doen met
queers.
Queer modellen.
Ja, ja.
Waarom niet? Weet je wel, makes more sense.
Ja.
En zij dacht dus, waardoor je ziet wat erin. Want mensen zeggen, oh nee, maar mensen proberen het gewoon goed te doen. Dat valt wel mee als je namelijk door gaat vragen.
Oh, ja.
Wat ik dus deed met deze e-mail, dus ik kreeg terug, oh nee, je hoeft niet bang te zijn hoor. Ze worden gewoon mannelijk neergezet. En dat weten wij natuurlijk door ervaring. Dat het is niet. Mensen zeggen ook heel vaak als ik discussies heb met ze van, oh nee, maar mensen bedoelen het allemaal niet zo slecht. En als je dan een beetje doorvraagt, komt het altijd op dit soort dingen uit. En dat is gewoon niet reden genoeg, zeg maar.
En je bedoelt, moraal gaat boven business. Dan uiteindelijk zou je dan nee zeggen.
Ja, is ook een nee.
Dit is een hele dikke nee.
Ja, ja, want daarna hebben ze met Wietske gebeld. En toen heel erg van uitleg van, nee, jullie snappen niet. Ze worden echt heel mannelijk gezet. Maar dat is de issue. Zeg maar de issue is dat niet queer people queer verhalen vertellen voor een dan wel voor een queer magazine.
Mm-hmm.
Ik niet begrijp hoe ze aan dat team gekomen zijn. Ik er zijn zoveel queer people in fashion. Waarom mensen die niks van weten, die denken dat het oké is, want ze worden niet gay neergezet. Dus het is niet beledigend voor de hetero jongens die erin staan. Nou, dan breekt mijn klomp echt.
Ja, ja, ik snap het. Ja.
Echt bizar.
En wat is voor jou schoonheid?
Voor mij persoonlijk of voor in mijn werk?
Laten we beginnen voor jou persoonlijk eerst.
De binnenkant. En een fat ass. Nee, voor mij. Ik hou heel erg. Ja, het is gek om te zeggen. Ik ben niet into bestiality. Maar uiteindelijk de meeste.
Wat? Bestiality?
Ja, de meeste jongens waar ik op val. Lijken een beetje op honden. Dat is echt zo.
Ja, je bent een hondenmens.
Ik ben wel een hondenmens. Ja, ja.
Vooral op vrouwen die lijken op honden. Nee.
Ja, ik zou wel dark faces.
Een man zou eerder op een hond lijken dan een vrouw, denk ik. Ja,
van die puppy, wolf. Misschien niet meer zeggen wolf.
Baarden.
Beetje baarden, zo dat je niet zo kan plaatsen waar iemand vandaan komt. Ja. Borstelige wenkbrauwen.
Maar het gekke is natuurlijk, net zei je al van ik ga voor de binnenkant. Het moeilijke als je het hebt over schoonheid of over wat mooi is. Iemand kan nog zo'n mooi karakter hebben en niet zo knap zijn. En dan... Dat telt toch mee. Dus,
100%.
Ja, toch? Dat is...
Ja, for sure.
Ja.
Want het tuurlijk, voor mij, ik faal ook wel echt op uiterlijk. Ik geniet echt van knapheid.
En wat is knapheid?
Ja, gewoon wat ik zelf hot vind.
Oh, ja.
Ik vind een soort bevestiging in dat iemand die ik hot vind mij ook wil. Dat weet ik.
Oh ja, ja.
Het zal wel een onzeker ding zijn, maar dat heb ik nou helemaal.
Ja, ja.
Maar het is wel zo dat ook de mooiste mensen in de wereld ik heel onaantrekkelijk kan vinden wanneer ze gewoon lame zijn.
Oh, ja.
Weet je, als iemand saai is of niet zo slim.
Ja, ja.
Of gewoon dom, als in zin van, weet je wel, racistisch of niet op de hoogte.
Ja.
Dan valt al die knapheid weg.
Dus het is eigenlijk een wisselwerking.
Het is een beetje een wisselwerking.
Innerlijk en uiterlijk.
Ja.
En wat is jij als leider van het...
Van Amsterdam?
Ik kom niet uit mijn woorden. Nee. Wat vind jij als directeur, CEO van The Movement Agency schoonheid?
Ja, daar heb ik dus geen mening. Daarom ben ik best wel goed in mijn werk. Daar heb ik geen mening in.
Oh.
Dus wat ik vind, wat ik goed kan, is soort van mijn hele eigen smaak kan ik loslaten. Oh. Om gewoon te zien van wat kan werken. En hoe kunnen we het schoonheidsideaal oprekken? Wat voor soort... Weet je, wie kan dat wel en wie kan dat niet? Daar heb ik best wel een goed gevoel. Dus ik neem bijna nooit mensen aan dat ik ze heel knap vind. Dat is niet een ding voor mij. Ik heb gewoon een goed beeld op van, oh ja, dit is waar mode heen gaat. Dit soort features gaan populair worden. En dan ga ik kijken, oké, wat voor mensen kunnen dan het beeld uitdagen dat mode daarvan probeert te maken. Dus iemand inderdaad die een stuk voller is met dat soort features. Of een korter iemand, of weet je wel.
En het is natuurlijk ook dat schoonheid wordt natuurlijk ook heel erg door media en door dat soort bladen bepaald.
Zeker.
Toch? Want in de middeleeuwen was juist curved het schoonheid.
Ja, ik was er niet.
Wit.
Maar ik hoorde dat jij 36 geworden bent vandaag. Dus ik weet niet, hoe was het
in mijn tijd? In mijn tijd gewoon, ja. Toen was dat in wit.
Ja,
zeg maar, niet door de zon. Dus
milky,
zon gebruikt,
melk, huid.
En vol. Ja. Dat was sinds tijdelijk al die... En nu is dat dus heel... Dus is het ook zo dat jij denkt... Oh, wacht even. Het schoonheidsideaal, dat bepaal ik mede, toch? Je bent een van die mensen die het schoonheidsideaal bepaalt. Dat moet breder zijn dan dat wat ik gewend ben.
Ja.
Je wil eigenlijk mensen leren... Hey, knapheid of schoonheid is veel breder dan...
100%.
Ja.
Het is voor mij heel erg belangrijk dat ook jonge mensen die mode volgen en kijken, leren dat je niet moet geloven wat die grote witte instanties je vertellen.
Ja.
Dat knapheid niet voor je bepaald wordt door wie er op de koffer staat.
Maar het gekke is dan, kijk, de mensen die bij jouw bureau zijn wel allemaal knap. Dus je houdt nog steeds dan het beeld toch in stand dat knapheid belangrijk is.
Het is aan wat je knap vindt. Want onze modellen zijn wel heel erg verschillend. We hebben ook van die modellen waarvan mijn moeder zegt... Nou, dat snap ik niet hoor.
Ja.
En die vind ik dan echt te gek. En we hebben ook modellen die universeel gezien... door die traditionele schoonheidsonzin... daar best wel dichtbij in de buurt komen. Dus daarvan zegt iedereen van wow,
ja, ja, ja.
What a beauty. Maar daarvan zegt mode weer te dik.
Ah, Oh ja, maar het is ook wel zo, als ik bedoelde, dus ik volg natuurlijk alle modellen op Instagram. En,
volg je alle modellen?
Nee, valt er mee. Maar ik vind wel, ik zat op Raya een tijdje en dan heb je heel veel modellen. Dat is die dating app. Oh, met heel veel modellen. Ik was toch altijd onder de indruk. Of ik was toch altijd een soort, wow, iemand is knap en heeft een jet set leven. Terwijl dat is dus keihard werken.
Ja,
maar
ja.
Ik heb wel altijd een soort, knappe mensen zijn gewoon, daar wil je bij zijn, toch? Dat is gewoon.
Dat heb ik ook.
Ja.
Maar ik heb het niet dus wanneer ik tegenwoordig. Dan val je.
Ja. In je werk. Ja.
Maar als ik op straat ben of in de tram, dan komt er superknap iemand. Mm-hmm. Is het heel moeilijk voor mij om niet de hele tijd daarnaar te kijken.
Ja, inderdaad. Je wil daarbij zijn.
Maar dat wordt ons ook geleerd.
Ja.
Degene die in films die we willen zijn, zijn gewoon heel knap.
Ja.
En degene die heel gemeen zijn in de film, zijn vaak niet zo knap.
Maar jij zegt eigenlijk die knapheid, dat is fluïde. Want dat de ene keer vinden we dit knap, de andere keer dat.
Altijd aangeleerd gedrag.
Oh ja.
We vinden die mensen niet zelf knap. We hebben eerst voor ons bedacht dat is wat knapheid is. En dat herkennen we en dat vinden we. En dat proberen wij te veranderen een beetje. Want niet alles wat je aangeleerd krijgt. Zeker over iets als wat knapheid is of wie is representatief voor iets. Mm. Dat moet veranderd worden.
Ja, ja.
Want we sluiten echt heel veel mensen buiten. Dat is heel erg gevaarlijk.
Ja mensen, en dan is het nu even tijd voor een hele korte intermezzo, waarin ik jullie wil wijzen op het feit dat je nog steeds kan abonneren op deze podcast. Je kan sterren geven, je kan recensies schrijven. Je kan naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk. En op die site kan je geld geven. En je kan de show notes van deze aflevering lezen. En dat is bij deze aflevering voor mensen zoals ik best wel handig. Want straks gaan we het bijvoorbeeld hebben over een cis-persoon. Ik wist helemaal niet wat het was, maar dat is dus iemand die als man geboren is en nu nog steeds een man is, of als vrouw geboren en nu nog steeds een vrouw is. Maar goed, dat lees je dus allemaal in de show notes. En ik wil ook nog even iets zeggen over de sponsor van deze podcast. En dat is nog steeds Robert van het bedrijf BitMyMoney. En Robert zit in de Bitcoin business. Net als Elon Musk, maar daar straks meer over. En Robert helpt mij financieel bij het maken van deze podcast. En in ruil daarvoor vertel ik jullie iedere week een heel klein dingetje over Bitcoin. En deze week kwam Bitcoin wederom in het nieuws, omdat Elon Musk met zijn bedrijf Tesla $1,5 miljard aan bitcoins heeft gekocht. En dat zijn ongeveer 45.000 bitcoins. En toen Tesla dat bekend maakte, toen schoot de koers van de bitcoin omhoog. En ik vroeg aan Robert, hoe kan het dat één persoon of één bedrijf zoveel invloed heeft op de koers van bitcoin? En Robert vertelde mij wederom dat bitcoin het geld van de toekomst is. Bitcoin wordt steeds meer waardevast en daarom kopen bedrijven bitcoin, zo kopen ze als het ware digitaal goud voor de zekerheid. En dat dit gebeurde lag in de lijn van verwachtingen. En nu een rolmodel, wat in deze aflevering echt een heel grappig woord is, als Elon Musk met een beursgenoteerd bedrijf dit bekend maakt, geeft dat veel mensen vertrouwen dat bitcoin wel eens het geld van de toekomst zou kunnen zijn. En daarom stijgt de koers en krijgt Robert eindelijk gelijk. En wil jij ook net als Elon Musk worden? Ga dan naar www.bitmymoney.com/peptalk. En als je op die site in de Bitcoin business gaat, dan krijg je €5 aan bitcoins cadeau. En ik krijg dan ook een paar bitcoins cadeau. Of niet een paar, want dan ben je echt heel rijk, maar 0,0045 bitcoin of zo. En dan gaan we nu weer door met het gesprek dat ik had met Robbie Bouw. Hoe werkt de fashionwereld?
Kut.
Nee, maar ik ben heel benieuwd. Ja, ja, ja. Ik sprak een keer iemand, een heel leuk meisje, en zij vertelde me zij was ontwerpster. En toen vertelde ze me dat er dan dat liet ze ook zien, zo'n boek van een soort goeroe. Of een goeroe, gewoon iemand die weet wat de stijlen gaan worden over een jaar.
Oh ja, ik weet over wie dat gaat. Trend forecast.
Ja, zoiets. Ja. En zij had dat boek, had ze ook. Dat is heel duur.
Liedewij Edelkoort. Dat kan niet anders.
Ja, dat was zij. Ja, inderdaad. Ja. En ik las dat en het was allemaal vage lul over we gaan heel erg naar sustainability. Nou ja, en toen Maar en foto's, en dat ging heel erg over materialen. En zij zei, nou ja, dan al die ontwerpers weten dan via die boeken en via die vrouw wat het gaat worden. Zij gaan daar mee aan de slag. En zo ja, worden de kleren gemaakt.
Dat is basically. Beetje,
en ja.
Ja, ja nee, dat
is het, heb ik het al uitgelegd?
Ja, ik ga naar huis. Ja. Dat was het.
Maar ik vond het zo wonderlijk dat ik dacht, er is dus één... Maar je kan ook self-fulfilling prophecy hebben. Namelijk... Stel je voor, ik ga nu zeggen, oh ja, volgend jaar draagt iedereen sloffen.
Ja.
En iedereen gelooft mij en iedereen gaat sloffen maken.
Vorig jaar had gezegd, dan had je inderdaad nu booming business.
Dan gaat iedereen volgend jaar sloffen. En dan kan ik zeggen, ja, ik ben hartstikke goed, want ik heb het voorspeld. Dat vond ik een beetje het grappige eraan.
Ja. Ja, ik ben natuurlijk geen ontwerper. En nee. Als modellenbureau hebben we daar eigenlijk niks mee te maken. Behalve we leveren modellen voor die ontwerpers. Maar wat ik er wel over weet, omdat ik vrienden heb toevallig die ontwerpen... Is dat er inderdaad trendboeken zijn. Zeker door de hele grote modehuizen. Die worden dan inderdaad zo opgekocht. En dan weet ze een beetje waar de trends heen gaan. Want die trends worden bepaald vooral door economie. Soort van conscious. Soort van, weet je wel, van hoe de mensen denken op dat moment. Hij heeft weinig te maken met kleren dan nog, zeg maar. En die modeontwerpers weten, oh ja, dat heeft invloed op wat mensen gaan willen kopen. Welke kleuren, wat voor materialen, wat voor concepten. En daardoor heb je ook heel vaak dat wanneer er een showseizoen is, wat dus een maand is en geen week, is dat je dus best wel veel dezelfde dingen ziet. En ja. Zeker in dezelfde kleuren en materialen. En dat komt omdat die mensen zelf maar die kopen ze in, omdat ze weten dat dat voor de sales gewoon, lijkt mij, goed gaat zijn.
Ja, inderdaad.
En dan gaan ze met hun eigen creativiteit maken ze hun collectie. Het zijn niet dezelfde looks, maar wel bijvoorbeeld dezelfde kleuren, materialen of dat soort onzin.
En uiteindelijk komen ze dus bij jou. En hoe kiest zo'n ontwerper dan, waar kiest hij zijn model op uit? Wat hij uit wil stralen of hoe?
Ja, dat of bijvoorbeeld wat ook heel erg is dat ze modellen, wij hebben één top model en ja. We hebben daaronder nog 8, zeg maar, echt. Zeg maar, en daaronder hebben we een heel soort van nieuwe garde van opkomend talent. En we hebben één model en zij zit in de top 50 van de wereld. Mm-hmm. Dat is echt heel, zeg maar, dat is echt heel goed.
Ja.
En wat we bij haar merken, wat je ook merkt bij een Kendall Jenner of Gigi Hadid, is dat boeken ontwerpers ook omdat het goed is voor de sales.
Om het die is een naam hebben. Gewoon.
Het is echt ja. Een naam, het is ja. Een soort celebrity. Mensen die into mode zijn, weten wie zij is. Mm-hmm. Dus dat is dan weer een soort andere koek. En wanneer het gaat over gewoon nieuwe modellen of voor een show, dan gaan ze inderdaad voor welke look ze op dat moment tof vinden. En de ene keer zijn ze dan heel erg into een soort van muizige gezichtjes. En dan houden ze weer in één keer heel erg van een soort van dat je niet kan zien waar iemand vandaan komt. Het verschilt zo erg.
Ja. En want het is, je zei net bijvoorbeeld dat iemand goed loopt, presence. Ja. Dat zijn allemaal, presence is een heel, dus net als bij acteren heb je het over concentratie. Dat is een heel ongrijpbare term, toch?
Ja. Wat het is wel iets wat je kan leren. Presence is denk ik een beetje wat je bijvoorbeeld hebt wat...
Bewustzijn of zo.
Ja, een bewustzijn over de energie die je creëert als je bijvoorbeeld op de runway loopt.
Sommige mensen, de runway, dat is zeg maar de catwalk. Ja. Sorry.
Of als je een ruimte binnenloopt. Sommige mensen zijn heel gevoelig dat ze weten hoe ze die presence kunnen opwekken.
Oh ja.
En dat... Niet, bedoel, als je dat deel gaat, dat ook nooit leren, zeg maar. Maar je kan ze in elk geval bewust maken van als je ingezakt in de stoel aan het wachten bent, dat is niet goede houding, is niet de goede present, zeg maar.
En hoe heb jij dat je het zelf geleerd? Want jij geeft daar al een soort les in.
Omdat ik heel veel present heb.
Ja, je komt binnen, ik denk, I know. Is die hoor.
Nee. Omdat ik zelf altijd heel gevoelig ben geweest voor mensen die dat hebben. Ik heb daar altijd een soort ding mee gehad. Vroeger ging ik altijd naar Nou en Wauw in Rotterdam. Is een nachtclub.
Ja.
Mensen die niet meer weten wat een club is.
Daar ging je dansen en zo, toch? Ja inderdaad. Ja. Leuk was dat die tijd.
Zo leuk.
Oh man. Ja. Oh, de club. Ja. Sorry, ja.
Dus de Nou en Wauw. En dan waren daar, die hadden performers. Mm-hmm. En die performers waren voor mij supersterren. Gewoon wat bijvoorbeeld voor mensen een David Bowie kan zijn of een Madonna. Dat kan ik ook echt hebben met... Ik werkte vroeger ook heel jong als in de Man at Work. We hadden daar een paar mensen die hadden zoveel star quality. En dat is gewoon iets waar ik denk ik goed in ben van het herkennen. Mensen die een soort iets hebben Waardoor ze, ook al staan er 20 mensen op één rij die er precies hetzelfde uitzien.
Ja.
Kan ik op een of andere manier voelen of zien van, oh, maar die is echt bijzonder.
Ah, ja, ja, ja.
Niet zeggen dat andere mensen niet bijzonder zijn.
Nee.
Maar die persoon heeft een presence.
Ja, en als je naar een toneelstuk gaat, is het vaak één acteur of actrice waar je de hele tijd naar kijkt.
Ja.
Wat is die, waarom kijk ik daar de hele tijd naar?
Precies.
Ja, maar dat... En dat gaat niet alleen over uiterlijk.
Nee, en
dat
ook niet is ook het beste zijn.
Nee, inderdaad.
Het is een star quality thing.
Ja.
En dat heb je ook echt met modellen. Zijn wanneer je star quality... Maar dat heb je gewoon met mensen.
Maar daarom worden ze ook in de HEMA opgepikt natuurlijk. Omdat... Heb jij dat wel eens dat je op straat loopt en denkt... Hey.
Ja, ja, ja.
En spreek je dan zo iemand aan?
Ja. Met heel, heel
waarom ben moeilijk. Ik nooit aangesproken? Nee.
Oh nee, dat je gewoon al zo druk bent, weet ik.
Maar en dan spreek je diegene aan en dan zeg je...
Zeg ik... Ja, ik vind het heel eng om te doen. Dus het gaat niet altijd even goed. Maar ik moet ook altijd mezelf... Ik zie wel vaker mensen lopen. En alleen als ik denk, oh, als ik deze persoon laat lopen... ben ik echt slecht in mijn werk. Dan moet ik van mezelf gaan. Dus dan stap ik op iemand af en zeg ik... Hey, mag ik iets vragen? Ik werk bij een modellenbureau. En ik vroeg me af, weet je hoe lang je bent? Ik vraag dan eerst een stomme vraag. Zodat ze in elk geval terug gaan praten.
Ja.
Dan zeggen ze, oh, weet ik niet.
Ze moeten een bepaalde lengte hebben, toch?
Ja, maar bij dat ons ook. Ja. Maar ja, als model moet je... Lengte is heel belangrijk.
Toch, je moet dus heel klein zijn, toch? Of
nee,
zo?
Hartstikke lang.
Oh, je moet lang. Oh, oké.
Okay. Ja. Hartstikke lang zijn.
Ik ken geen modellen.
Jawel, Marte.
Oh ja.
Is ook super lang.
Ja, inderdaad.
Ik ben heel... Nee, ik ben niet
zij, lang. Zij is curved, toch?
Ja, zij is een curved model. Ja. Door de maat...
De
waar ze in zit.
Ja,
dus het werkt zo met mode. Je hebt zeg maar 4 hokjes.
Ja.
Je hebt straight size, die is tot 90. Dan heb je in between / real. Maar de real term vinden mensen heel stom en ik ook. Want dat betekent dat de rest niet real is. Nee, dat is gek. Dan zeg je in between. Dus dat is tot heupmaat 104. Dus 90 tot 104. Dan heb je 104 tot en met 116. Dat is dus waar Marten en Jill...
Ja, Marten, even voor luisteraar. Dat is Marten Bonus-Gansker.
Ja.
Ja. Die kennen wij allebei. Ja. Die, ja.
Ja, dus zij valt door haar heupmaat in dat hokje. En heb je 116 en erboven, dat is plus. Tenminste, dat zo doet mode. Dus ja, het is niet mijn mening. Het is gewoon zo hand. Ik weet als een casting director zegt, we zoeken een plus size model, weet ik precies wat ze bedoelen.
Ja, inderdaad. Het grappige aan Marten vind ik altijd op haar Instagram, zij is zo mooi. Zij laat gewoon, en niet in de 19 zo onbeschaamd alles zien. Gewoon,
ja, maar ze is ook een kunstenares.
Dit is wie ik ben, ja.
En ook, dat is ook het ding. Ik denk ook, ik vind dat een heel goed voorbeeld van hoe gek de wereld eigenlijk is. Dat iemand die niet een kledingmaat 34 heeft, die gewoon in een bikini op een stoel zit.
Ja.
Dat soort van heel mooi is. Wel, eigenlijk is het allemaal hetzelfde. Het is alleen omdat het zo uniek is om te zien. En mensen, het uniek is dat mensen daar geen ding van maken. Vinden we het soort van inspiring. Terwijl eigenlijk zegt het meer over, weet je wel... Over dat het inspiring kan zijn, is het probleem.
Ja, inderdaad. Maar ik zal nog even denken, het is natuurlijk lastig dat... mijn zus vertelde later dat ze was aan het afvallen.
Mm-hmm.
En toen had mijn nichtje gezegd... Maar mama, jij had toch gezegd dat je goed bent zoals je bent?
Precies.
En toen dacht zij, kak.
Ja.
Wat ga ik nou zeggen? Maar dat is natuurlijk ook je... Je wil eigenlijk... Ja, hoe doe jij dat? Want je wil eigenlijk natuurlijk... ook gewoon laten zien dat ieder mens eigenlijk mooi is. Maar toch selecteer je daarop of zo,
zeker,
toch? Hoe slaap je?
Goed. Heel goed. Nee, goed. We hebben ongeveer een half jaar geleden onze strategie aangepast. Onze achter de deuren strategie.
Ja.
Wat wij vroeger deden was, omdat we als we een verschil wilden maken, wisten we in elk geval dat onze modellen in shape moesten zijn.
Mm-hmm.
En dan maakt het niet uit... In welke mate?
Ah, oké.
Okay, dus ja. Heb je heup 140 of heupmaat 88. Je moet in shape zijn.
Ja.
Want alleen omdat je heupmaat 88 bent of heel slank bent, betekent niet dat je in shape bent.
Wat is in shape?
Ja, dat is... Geen hangbilletje.
Ah, ja, ja, ja.
Snap je wat ik bedoel? Terwijl mode gooit het heel erg op. In mode ben je in shape wanneer je heel dun bent.
Mm.
Maar ook hele dunne mensen kunnen heel ongezond eten, nooit sporten. En dat zie je ook. Weet je, dat wel iemand die dan misschien minder slank is, veel gezonder is en veel strakker. Maar op een gegeven moment kwamen we er een beetje achter dat ondanks onze strategie was dus van, nou, het enige wat we van onze modellen vragen is dat ze ongeveer 3 keer in de week sporten en normaal eten.
Ja.
Dus niet elke dag frituur, gewoon normaal pasta rijst. Bij andere modellenbureaus is dat al echt een no-go, zeg maar, dat soort koolhydraten. Dus wij dachten, nee, daar kunnen wij mee leven als mensen. Dat kunnen we vragen aan onze modellen. Maar Toen kwamen we er ondertussen achter dat dat best wel alsnog een flinke invloed kon hebben op bepaalde modellen die daar moeite mee hadden met al 3 keer in de week sporten. En dat wij dat bestraffen door te zeggen, ja, maar je bent nu niet meer in shape. Nu kunnen we je niet voorstellen aan die klant, want daarmee breng je in gevaar bijvoorbeeld wat wij doen. Nou, zo hardcore vertellen we dat niet.
Nee.
Maar dat was wel een beetje de filosofie erachter. En toen dachten wij, nee, wij willen geen invloed hebben of echt zo min mogelijk invloed hebben over druk leggen of geven op mensen hun lichaam of uiterlijk. Dat willen we niet. En als iemand dan gewoon niet gemaakt is om dit werk te doen of het wordt niet opgepakt daardoor, that's fine. Maar wij willen niet meer degene zijn van dit is hoe jij eruit moet zijn of dit is hoe jij in shape bent. En ook al vind ik nog steeds als zelfpersoon 2-3 keer in de week sporten en normaal eten, is dat veel gevraagd? Ik vind van niet. Maar dat maakt niet uit. En dat was een beetje de les. Maakt niet uit, want op mij heeft dat geen effect.
Nee.
Ik kan niet bepalen voor iemand
dus
anders.
Dus als iemand dan een beetje out of shape is, ga je niet meer zeggen, hey, nee. Dan denk je gewoon, dit is ja wat diegene
ja, ze weten wat wij raden aan. Wij geven het advies. Probeer 2-3 keer in de week te sporten. Eet gezond, want dan gaan wij het meest voor je kunnen doen. Maar jij bent je eigen baas. Ah. Wij geven alleen advies. En advies geven we ook maar 1 keer.
Ja.
Gewoon in de eerste gesprekken hebben we het erover. Terwijl voorheen waren we modellen daar wel mee aan het begeleiden. Op een gegeven moment dacht ik, oké, we doen het minder extreem dan al die andere agencies die zeggen, nou, je moet onder de heupmaat 90 komen.
Mm-hmm.
En of dat met sapkuren moet of wat dan ook, maakt niet uit. Ergens is het hetzelfde als wij die zeggen, je moet 2-3 keer in de week sporten. En het kan nog steeds mentaal een effect achterlaten op iemand die denkt, ik ben niet goed genoeg als ik niet uitzie zoals mijn agency wil dat ik eruit zie. Dus toen hebben we bedacht, oké, dit gaan we echt anders aanpakken.
Ja.
Dus dat was een hele wijze les.
Ja, want dat eten is echt een probleem, toch? In de modellenwereld.
Eten, sporten, het vergelijken.
Ja.
De druk die erop ligt.
Ja. Zou je, als je een kind krijgt, of neemt, hoe heet het? Je moet zeggen, krijg.
Ik wil het sowieso niet. Ik neem het niet en ik krijg het niet. Maar stel voor,
ja, er is een
stel
kind.
Voor, ik heb iets waar ik van hou en voor zorg.
Zou je dat kind de modellenwereld aanraden? Als hij zegt, papa, ik ben...
Nou, niet. Ik zou het niet aanraden, omdat je als model, je hebt geen invloed op of iets kan worden of niet.
Oh, nee.
Dus daar,
maar stel je
weinig
naar je toe en hij zegt, ik ben op straat aangesproken door iemand.
Ja.
Zou je dan zeggen, doe het? Of?
Nou, het ligt aan de agency en hoe...
Oh, ja,
ik weet gewoon hoe... Kijk, in principe zou ik zeggen, alleen bij ons. Want er is geen één andere agency.
Papa,
alleen papa mag geld aan jouw knappe kopje verdienen.
Ja, mijn vader heeft me gescout.
Precies, ja. Zo bijzonder.
Ja. Iedereen bij de agency zegt, oh, hij is echt lelijk. Maar ja,
hij
is zijn zoon.
Ja, nee,
nee, dan zou je zeggen bij ons.
Doe je dat een kind van mij lelijk zou? Wacht even terugdraaien.
Maar dan zou je zeggen bij ons.
Ja, maar dat komt omdat wij hebben heel leuk contact met andere agencies. En die respecteer ik op een bepaald vlak ook. Maar ik ben het gewoon niet eens met hoe mensen modellen vertegenwoordigen.
Nee.
Omdat elke agency legt druk op meisjes om bepaalde maten te halen. Dat is gewoon hoe deze industrie werkt.
Mm-hmm.
Voor iedereen.
Ja.
Dus nee, voor jongens is dat veel minder. Omdat jongens maten werken anders en wat minder extreem die van de meisjes. Maar als ik een dochter zou hebben, zou ik liever niet zeg maar willen dat dat ze bij een andere agency zou gaan.
Nee.
Ik wil die invloed kunnen hebben van geloof niet in de onzin van deze industrie.
En jij zei ook, want wij kennen elkaar al, en we hadden het een keer op een feestje over dat Adidas had toen dat model, een curved model. En toen zei ik, oh wat goed. En toen zei jij, maar ze doen het om de verkeerde redenen. Ze doen het niet vanuit een soort ideologie, maar ze doen het omdat ze denken, hey, daar zit geld in.
Ja, dat diversiteit is nu een industrie geworden.
Ja, en is dat erg?
Ja. Ja, want diversiteit staat gelijkheid in de weg.
Diversiteit staat gelijkheid in de weg.
Ja, want diversiteit is een vorm van tokenisme. Dus een vorm van, we moeten een Aziatisch persoon hebben. We moeten een zwart persoon hebben. We moeten een curvy persoon hebben.
Oh.
Waardoor je niet bezig bent met het ontwikkelen of herkennen van talent. Want het talent is er. Het is alleen de mensen tot deze tijd en ook nog in deze tijd hebben moeite met dat herkennen. Omdat ze dus alleen maar zichzelf en wat ze al kennen willen representeren. Dat zie je ook heel erg, vind ik, in film en theater.
Ja.
Er zijn heel veel talentvolle mensen. Alleen die mensen komen er niet tussen, komen niet in. Want ze zien er niet uit of ze gedragen zich niet zoals wat we al kennen.
En jij zegt, want ik snap het nog niet helemaal hoor. Diversiteit zit gelijkheid in de... Eigenlijk Door te zeggen, oh, we hebben ook een Aziat nodig.
Ja.
Want dan zijn we divers. Zeg je eigenlijk nog steeds, jij bent een Aziat.
Yes.
En jij bent hier alleen maar omdat je een Aziat bent.
En dat gebeurt niet bij witte mensen.
Oh, inderdaad.
Dus dat is een heel groot verschil. En dat verschil moet weg.
En hoe zou zo'n Adidas dat dan moeten doen zonder...
Ik denk door een casting director aan te nemen die dit snapt. Ja. Ik denk dat het daar fout gaat. Ik denk dat er zijn ondertussen hartstikke veel mensen die heel erg inclusief en niet die niet zo beïnvloed zijn door mm-hmm. oude schoonheidsidealen. En ik denk dat je die mensen moet inhuren om dat voor je te doen. Want blijkbaar, weet je ook, kunnen de mensen die het nu doen niet zo goed.
En wat voor mensen zijn dat? Die dat wel, die durven dat? Het zijn eigenlijk mensen die...
Ja, of mensen die gewoon... Ja, het is ook echt, vind ik, vaak als we bijvoorbeeld... Wij hebben heel veel gesprekken met andere agencies en... zeker in het buitenland, omdat we hier natuurlijk altijd tegenaan lopen. Is we krijgen vragen van, trans manmodellen zoeken we. Want er is nu één trans manmodel die doet het zo goed. Nu willen we dat allemaal.
Ah, ja.
En zeggen wij, dat is heel raar om te zeggen. Ja. Weet je wel? Want waarom wil die dat? Waarom was dat hiervoor niet onderdeel van je DNA? Weet je wel? Als groot bureau met 40 scouts en je hebt 80% van je board is wit...
Mm-hmm.
Dat betekent er dus dat je daar dus niet naar op zoek bent. Of dat je er het oog niet voor hebt.
Ja,
je moet iemand vinden die dat oog wel heeft.
Ja. Maar jullie krijgen dus wat je net zei vaak te horen. Hey, wij willen ook zo iemand.
Ja.
Want dat is nu in. En dan zeg jij, je doet dat eigenlijk met de verkeerde redenen.
Precies.
En je kan, dat is wel knap. Want je zou ook kunnen denken, oké, alles voor de goede zaak. Dan maar... zeg maar, dan vind ik... Ik ben het niet eens met de reden waarom je het doet. Maar dan wordt het in ieder geval iets inclusiever.
Maar nou, dat moeten we sowieso best wel vaak doen. Zeg maar. Maar dan vinden we dit geval te extreem.
Ah, okay,
dus dan doen we dat niet. We gaan nu niet soort van de straten af. Van, ken jij nog iemand die zo eruit ziet?
Nee.
Want zij willen dat nu. Dat voelt niet goed. Maar we moeten wel inderdaad wel eens doen dat iemand zegt... we hebben een verhaal over... Aziatische modellen. Maar het gaat vaker mis in dat bijvoorbeeld mensen... En dat is waar mode elke keer zichzelf in de voet schiet. En waardoor wij weten dat er nog dat de verandering die je nu ziet... niet helemaal klopt. Is dan een vraag bijvoorbeeld... we doen een verhaal over Chinees nieuwjaar.
Mm-hmm.
We zoeken modellen daarvoor. En dan stellen we daar Chinese modellen van voor die vertegenwoordigen. En zeggen ze, maar dit meisje vinden we eigenlijk mooier. En zeggen, zij is Japans. Zeggen, dat maakt niet uit. En dan wordt het van, maar nu klopt het niet meer. Want dan doe je dus niet...
Echt.
Nee.
Doe het dan echt. Ga dan echt.
Chinees nieuwjaar ga je verhaal vertellen. En kijk, dit had geen probleem geweest als dit alle kanten opging.
Mm-hmm.
Dus als ook bijvoorbeeld transmodellen evenveel kansen kregen als cisgender modellen. Ja, who cares?
Ja.
Daarom is ook dat mensen nu zeggen, hoe durft die actrice... een rol aan te nemen die gaat over een trans vrouw. En dat mensen zeggen, wat maakt het uit? Als acteur moet je alles kunnen. Ja, maar als cisgender acteur kun je ook alles. Als trans actrice of acteur niet. Dus het is een laag eronder. Het gaat niet om dat een acteur alles kan. Het gaat erom, waarom is er geen gelijkheid voor beide partijen? Dus als zelfs die weinige rollen die een trans acteur of actrice wel mag spelen... gedaan worden door die cisgender mensen, wat blijft er dan over?
Ja.
En dat is ook zo met dit.
Die discussie is nu ook inderdaad in de acteurswereld.
Ja.
Dat een homo rol door een homo gespeeld moet worden. Ja. Of een hetero.
Precies. Nou, het ding is denk ik. Zo, gelijkheid gaat nog heel erg lang duren.
Mm-hmm.
We lopen heel erg achter met de wereld. Dus dat is mijn punt in elk geval altijd. Voordat we op dat punt zijn. Vind ik, moeten we wel heel erg nadenken over deze dingen. Want anders komen we nooit bij... We zijn zo achter gaan lopen. De balans is zo scheef. Dat het niet meer zo makkelijk is als van... maar we kunnen dit allemaal toch spelen.
Nou, je hoort ook vaak het argument dat bijvoorbeeld dan een quotum in wordt gesteld. En dan zijn heel veel mensen die zeggen... nee, dat moet je niet, je moet het niet opleggen van boven. Maar het argument wat je dan heel vaak hoort is... maar het moet even nu op deze, manier... Met een quotum. Want anders gaat het niet veranderen. En uiteindelijk wil je naar een wereld toe waarin dat niet hoeft. Yes. Maar nu moet dat even...
100%.
Ja.
En het is ook onze schuld. Dus dat wij nu soort van zeggen van... maar nu moeten wij werken met mensen die misschien die we niet zo goed vinden. Ja, weet je, ja, ja. Maar het is onze schuld dat de mensen die wel goed waren, de kansen niet kregen.
Ja,
dus
ja.
Moeten we dit oplossen.
Ja, en je hebt natuurlijk ook met rolmodellen. Maar dat is ook vaak dat dan wordt gezegd, maar er zijn heel weinig zwarte acteurs. Hm. Ja, omdat er ook weinig zwarte acteurs zijn waar dat zwarte jongetjes kunnen denken, hey, dat wil ik ook.
Precies.
Dus het gaat er ook over rol. Nou ja, dan helemaal bij modellen. Het
gaat over representatie.
Ja, 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 ja.
100%.
Hey, en hoe word je moe soms ervan? Want het is ook een gevecht wat jullie leveren, toch?
Wel, maar het is ook het enige wat ik echt leuk vind aan dit werk.
Het verschil kunnen maken.
Ja, anders had ik dit niet gedaan.
Nee.
Geen ambitie in de modellenindustriewereld dingen. Zeg maar, mijn ambitie...
De ideologie is belangrijker dan...
Veel ik zou nooit hierna bij een ander bureau gaan werken of iets.
Oh, wauw.
Ja.
En dus is het zo dat je eerst de ideologie had en toen dacht, waar ga ik dat doen? Modellenwereld? Of?
Zoiets. We hadden al een ander bedrijf waar deze ideologie al gehanteerd werd. En vanuit dat bedrijf is de Movement Models ontstaan als een soort zuster klein bedrijf. Oh, whatever. We hebben een succesvol bedrijf. We kunnen dit nu doen.
Wat voor bedrijf was dat dan?
Een event agency.
Ah.
En daarin hadden we dus performers, doorhosts, DJ's. En dat waren allemaal hele die star quality type of people. Omdat ik daar gewoon heel tot aangetrokken voel. Maar het zijn ook heel vaak mensen die dan bijvoorbeeld in de back office bij de American Apparel werken. Want het is een zwarte transvrouw. Maar een superster.
Ja.
Alleen mensen in de commerciële wereld herkennen of erkennen dat niet zo. Als black trans woman. En dat maar overduidelijk een superster. Dus wij hadden een event agency met een in-house boekingskantoor. En door de esthetiek die ik hanteerde, kregen we best veel modeklanten. En die modeklanten dachten, wie zijn die te gekke kale meisjes die dansen voor jullie? Wie is dat amazing, super curvy black lady die daar in de split ligt? En dat is waardoor we zeg maar op een gegeven moment dachten, moeten we een soort kleine zustertak van, oh ja, dit zijn ook modellen nu. Alleen omdat Wietske is zelf model geweest en ik heb ook wel semi-had in mode gewerkt als stylist, wisten we hoe deze industrie werkte en wilden we het gewoon niet doen.
Nee, nee.
We wilden het gewoon niet. Het was niet voor ons, deze industrie. Zeker niet modellen vertegenwoordigen in die industrie.
En toen dacht je, dan moeten we het...
Op dezelfde manier doen als we de Amazing Agency doen.
Ja, inderdaad.
En dan gaat het gewoon niet werken. Maar dan in elk geval vinden we het oké. Okay. En toen werkte het dus wel.
Wauw.
Ja.
En de wereld veranderde. En
ja.
Merk je dat er nu meer bureaus daar vanwege de goede redenen dingen mee gaan doen?
Ik denk het wel. Je weet dat nooit zeker. Maar ik denk wel dat vooral de jongere agencies... zijn eerder misschien fan van wat wij doen dan van een heel old school.
Mm-hmm.
Omdat ze het dan toffer en cooler en nieuwer vinden. Dus ik denk dat vanuit daar een iets meer oprechte manier van werken ontstaat. Omdat ze daadwerkelijk denken van, oh, maar dit vind ik gewoon vetter dan alleen maar diezelfde witte dunne meisjes. En wij hebben ook witte dunne meisjes. En die zijn amazing. Maar we hebben niet alleen maar witte dunne meisjes.
Het gaat echt vervelen, kan je vertellen. Alleen maar witte dunne
meisjes. Ja, vertel.
Ah, nee, grap. Ik maak een grap. En wanneer ben je het meest gelukkig met je werk?
Ikke?
Ja.
Wanneer we... Er zijn twee momenten waar ik altijd gelukkig ben. Wanneer ik een nieuw iemand heb gevonden waar ik heel enthousiast voor ben. Want dan denk ik, ja, dit is precies wat we proberen te doen. En wanneer we een boeking hebben waarvan ik... weet dat het een effect gaat hebben voor mensen die het zien.
Ah, mooi.
Ja.
En waar komt het idealisme vandaan?
Ik denk waar het vandaan komt, ik heb het wel eens eerder moeten beantwoorden, dus ik heb eigenlk een heel standaard... Ik kan gewoon nu op play drukken en zeggen het.
Ja.
Maar ik denk...
In de L magazine had je het ook al gezegd.
Precies. Ik ben opgegroeid in Montfort, een beetje als the only gay in the village. Het is een soort kleine dorp in de buurt van Woerden. En ik was heel erg in de kast, maar ik was heel erg duidelijk altijd anders. En dat werd me ook heel duidelijk gemaakt. Dus voordat ik wist dat ik anders was, werd het mij heel duidelijk gemaakt. Jij bent anders dan wij dat zijn. En ik denk dat daarvoor een soort empathie is ontstaan voor mensen die beoordeeld worden op wat ze zijn in plaats van wie ze zijn. Dus ik had het idee dat mensen nooit de moeite deden om soort van mij als leuk vriendje te kunnen zien buiten mijn klas om. In de klas was dan alles heel prima. Maar alles daarbuiten was best wel eng voor mij. Als kind. Weet je wel, pesten en vervelende opmerkingen. Dus ik denk dat ik gewoon vrij jong door had. Dat raar gedrag is. Ik deed niks verkeerd. Maar toch hadden heel veel mensen een soort van naar beeld van mij. Omdat ik dus anders was dan wat ze kenden. En dat kon ik vertalen naar andere mensen die er anders uitzagen, zich anders gedroegen. Ja, ja, ja. Ik denk dat daar dat is ontstaan.
Dus als een buiten de norm model binnenkomt, dan jij denkt gewoon, ik weet hoe je je voelt.
Nou, ik weet gewoon alleen maar omdat je bijvoorbeeld op een bepaalde manier, of omdat je er anders uitziet dan de norm, mm-hmm. betekent het niet ineens dat je anders bent.
Nee, inderdaad.
Maar betekent ook niet dat je minder kunt. Misschien kun je juist veel meer. Dus ik denk dat daar een beetje een soort spark is ontstaan voor mensen die bijzonder zijn. Misschien, weet je wel, misschien is het een beetje een soort van psychologie ding geworden van hoe mensen mij benadeelden, dat ik het ben gaan leren zien als bijzonder zijn in plaats van verkeerd zijn.
Ja,
en dat ik daardoor gevoelig ben voor mensen die bijzonder zijn. Oftewel, ze zijn gewoon super verkeerd.
Nou, en dan nu denk je waarschijnlijk, nu, ik zal jullie eens even laten zien wat bijzonder is. Ik heb hier 65 mensen die bijzonder zijn en die ga ik jullie eens even laten zien.
Precies. Oh, ja. En niemand gaat ons vertellen wat wel of niet goed is of wat wel of niet mooi is. Dus het is een beetje een full circle thing, for sure.
Ja, dat is heel logisch.
Ja,
dat.
Precies.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Mooi afsluiten. Ja, lieve podcastknurften. Dit was aflevering 74 van de podcast Pep Talk, die deze week 5 jaar bestaat. Ongelooflijk 5 jaar. Ik kan er nog steeds niet over uit. Dank jullie wel voor het luisteren naar deze hele bijzondere aflevering. Ik vind het altijd leuk om mensen te praten uit werelden die ik totaal niet ken. Zoals bijvoorbeeld de modellenwereld. Maar nu, als ik dan bijvoorbeeld een model nu tegenkom op straat, dan weet ik alles. Ik wil nog even een kleine shout-out doen, zoals iedere week. En dit keer wil ik graag een shout-out doen naar de lieve sukkeltjes van Dag en Nacht Media. In de introductie had ik dat nog niet gezegd, maar zonder hun was ik echt nergens. En in het bijzonder Anne Jansen. Die wil ik ook heel erg bedanken voor zijn hulp met het in stand houden van deze podcast. Volgende week ben ik er weer en dan met 2 ontzettend leuke mensen, namelijk Christine de Boer en Alex Ploeg. We gaan weer lekker keten met elkaar en daar kunnen jullie volgende week naar luisteren. En ik wou nog even zeggen, pas goed dat je niet uitglijdt en op je testikels valt, of bijvoorbeeld je baarmoeder, en pas goed op elkaar. Hiepe de piep, hoera.